Beste mensen, op deze manier wil ik met u proberen de behandeling van de Hebreeënbrief voor te zetten. We waren gekomen bij hoofdstuk 6 en dan vers 13. Eerst zal ik nog even proberen samen te vatten wat we tot nu toe hebben gezien. Het eerste gedeelte van de brief heeft de apostel uitgelegd dat Christus meer is dan de engelen. Hij overtreft de engelen. In hoofdstuk 1 en 2 was dat. In hoofdstuk 3 heeft hij verteld dat Christus meer is dan Mozes. En hij heeft daaraan verbonden een belangrijke waarschuwing tegen afval en een aansporing om in te gaan in het beloofde land. Om zo te zeggen, in de rust waarbij het volk in de woestijn als voorbeeld diende. Toen kwamen we bij hoofdstuk 5, bij het tweede hoofddeel van deze Hebreeënbrief. En het tweede hoofddeel, van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 10, daarin gaat de apostel uitleggen dat Christus meer is dan de oud-testamentische priesters en de oud-testamentische offerdienst. En we hebben al gezien in de eerste 5 versen van hoofdstuk 5 dat hij een vergelijking maakt tussen Christus en de oud-testamentische hoge priesters. En dat hij vervolgens in vers 11... van hoofdstuk 5 overstapt op een waarschuwing, een ernstige waarschuwing tegen verachtering, tegen achteruitgang. Hij ziet het gevaar dat mensen niet volhouden, dat ze afvallig worden. Die ernstige waarschuwing die gaat door in hoofdstuk 6 tot en met vers 8 en dan zien we in vers 9... dat hij van toon verandert en dat hij dan meer een aansporende, een opwekkende toon aanslaat. En hij uitspreekt dat hij de verwachting heeft dat zijn lezers wel zullen volhouden. Maar dat hij, ja, wat hij eigenlijk zegt in vers 11, is dat hij bang is dat enkelen achter zullen blijven. In vers 11 zegt hij, wij begeren dat een iegelijk van u dezelfde naastigheid bewijzen. Dus hij is bang dat sommigen dreigen af te vallen en hij wil bewerkstelligen dat iedereen van zijn lezers zal volharden. En we hebben het er met elkaar over gehad, de waarheid van ons geloof, dat moet ook blijken, dat moet vooral blijken uit de volharding. En zo hebben we de vorige keer gezien, vers 12, dat hij dan zegt, opdat gij niet traag wordt, hè, daar heb je weer dat woord traag, het gevaar van achterop komen, het gevaar van afvallen, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijt van degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen vol beërven. En dat woord langmoedigheid moet je hier dan ook zien als volharding. Er is volharding nodig, er moet strijd geleverd worden, volharding nodig om vol te houden in die geestelijke strijd die plaatsvindt, anders gezegd om het beloofde land te bereiken. En dat woord navolgers wil dus eigenlijk zeggen dat hij zijn lezers aanspreekt en zegt, jullie moeten net zo doen als de mensen uit het Oude Testament. En dan kun je alvast vooruitdenken aan wat hij zegt in hoofdstuk 11 over de geloofsgetuigen, stuk voor stuk mensen die met moeilijkheden te maken hebben gehad en die toch door het geloof en in het geloof volhard hebben. Nou, en wat hij dan vervolgens gaat doen vanaf vers 13 is een voorbeeld van zo iemand noemen. Een voorbeeld van zo iemand uit het Oude Testament die inderdaad in dat geloof volhard heeft. En dat is het voorbeeld van Abraham. Ik noemde net al even de geloofsgetuigen uit hoofdstuk 11. Bekende hoofdstuk 11, dat komt later. Dan krijgen we dus een hele rij van geloofsgetuigen. Hier het ene voorbeeld van Abraham als iemand die, als het voorbeeld van iemand die inderdaad gedaan heeft, wat vers 12 zegt, iemand die door geloof en langmoedigheid de beloftenis verkregen heeft. Laten we nu samen naar dat voorbeeld van Abraham gaan kijken. Daar gaan de versen 13, 14 en 15 over. En vanaf vers 16 zie je dan eigenlijk een uitwerking over het eedzweren, wat daarbij genoemd wordt. He, want God heeft Abraham eigenlijk een eed gedaan, lezen we daar nog bij. Eerst dus vers 13, 14, 15 over het voorbeeld van Abraham. Laten we dat met elkaar lezen, vers 13. Want als God aan Abraham de belofte deed, u ziet aan het woord belofte dat hij daarmee aansluit bij vers 12. Vers 12 eindigde met dat woord beloftenissen, bijna aan het eind. Dus vandaar Abraham als voorbeeld van iemand die vol hart heeft, die aan die belofte vastgehouden heeft. Want als God aan Abraham de belofte deed, terwijl hij bij niemand die meerder was had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Dit zinnetje gaat al over het eedzweren. En daar zou ik nu wat over kunnen zeggen, maar vanaf vers 16, zoals gezegd, gaat de apostel daar uitgebreider op in. En dan noemt hij eigenlijk hetzelfde wat hier staat. Dus ik wil het hier even zoveel mogelijk laten liggen en dan straks er uitgebreider op ingaan als de apostel dat ook doet. Dus daarom lees ik verder in vers 14, zeggende, waarlijk, zegenende zal ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen. De vraag is even, wanneer zegt God deze woorden tot Abraham? Als u de verwijsteksten erbij ziet staan, dan ziet u staan Genesis 12, dat is de roeping van Abraham, waarin hij ook de belofte krijgt van het land, van een nageslacht. Dat wordt herhaald in hoofdstuk 17 van Genesis. Maar daarachter ziet u staan 22 vers 16. En dat is inderdaad de situatie waarop hier gedoeld wordt. Want in Genesis 22, daar staat er nadrukkelijk bij dat God Abraham een eed doet. En wat is de situatie van Genesis 22? Nou, Genesis 22 gaat over de beproeving van Abraham toen hij Isaac moest offeren. God vraagt van Abraham of hij de zoon van de belofte wil offeren. En Abraham gaat op weg en hij laat zien dat hij God gehoorzaam is. Hij doet wat de Heere van hem vraagt. Al lijkt het hem zijn zoon te gaan kosten, Abraham gehoorzaamt, Abraham luistert. En u weet dat de Heere dan een ander offer geeft, een ram in de plaats van Isaac. En dat Abraham dan zegt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. En daarna staat er, Genesis 22, toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen. Dat is dus de situatie waarin God Abraham niet alleen de belofte doet, maar ook een eed aflegt. En dat is waarnaar hier in dit vers, vers 14 van Hebreeën 6, verwezen wordt. Het is dus goed om te bedenken dat dat dus de situatie is van Abrahams beproeving. God gaat Abrahams geloof testen, beproeven, kijken of het geloof houdt van Abraham. En Abraham heeft laten zien dat hij door Gods genade, dat hij stand gehouden heeft, dat hij die beproeving doorstaan heeft. En het is goed om dat te beseffen, dat het in die situatie plaatsgevonden heeft. Want het is namelijk van belang voor de uitleg van onze versen. 6 vers 15. En alzo langmoediglijk verwacht hebbende. Het woord langmoedig zagen we natuurlijk ook in 6 vers 12 al voorkomen. Abraham heeft langmoedig verwacht, dat wil zeggen hij heeft volhard. Volhardend heeft hij verwacht. Al zo langmoedig verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen. Dat staat hier. Abraham heeft de belofte verkregen. Dan zou u kunnen denken, hey, maar in Hebreeën 11, als ik dat lees, daar staat ook iets over Abraham en de belofte. En daar staat dat Abraham, Hebreeën 11 vers 13, dat Abraham de belofte niet verkregen heeft. Hoe moet ik dat rijmen met wat hier staat? Nou, dat kan op het eerste gezicht misschien verwarrend zijn, maar toch is dat, hoeft dat niet zo verwarrend te zijn. Wat in hoofdstuk 11 bedoeld is, is dat Abraham niet de tijd van het Nieuwe Testament heeft beleefd. Abraham had van God de belofte ontvangen van dat hij een nageslacht zou krijgen, dat hij het land in bezit zou krijgen. Abraham heeft daar zelf heel weinig van gezien, vrijwel niets. En in die zin heeft hij de belofte niet verkregen, heeft hij de vervulling van de belofte niet meegemaakt. Hier staat dat hij de belofte wel verkregen heeft, namelijk nadat hij langmoedig verwacht heeft, volhardend verwacht heeft. Wat is hier bedoeld? Nou, zoals ik al zei, we moeten goed bedenken dat Abraham in die situatie van beproeving zat. En dat is de situatie waarin die lezers, de Hebreeën, zich ook bevinden. Zij dreigen af te vallen, hun geloof wordt beproefd. En nu wordt dit voorbeeld van Abraham genoemd als iemand die volhard heeft. En wat is het resultaat van die volharding geweest? Dat God zijn belofte herhaald heeft. En we lezen verderop in de Hebreeënbrief dat Abraham Isaac geofferd heeft en hem als uit de dood bij gelijkenis wedergekregen heeft. Dat wil zeggen dat Abraham Isaac teruggekregen heeft uit de dood. Waarom? Omdat hij volhard heeft en omdat hij aan Gods belofte heeft vastgehouden. Dus wat Abraham gedaan heeft, vasthouden aan Gods belofte, volharden, dat heeft hem wat opgeleverd, namelijk dat hij Isaac als het ware teruggekregen heeft uit de dood. En dat wordt hier bedoeld met hij heeft de belofte verkregen. En dat is natuurlijk het voorbeeld wat de apostel hier invoert en aanhaalt voor zijn hoorders, voor zijn lezers. En hij wil zeggen, zoals Abraham volhard heeft, vastgehouden heeft aan Gods belofte en Isaac het teruggekregen heeft en toen bovendien nog een bevestiging van die belofte heeft gekregen met een eedzwering door God zelf, zo moet u volharden in het geloof. Zo moet de gemeente volharden. En zo moet u, zoals 6 vers 12 zegt, navolgers zijn van degene die door geloof en langmoedigheid de beloftenissen beërven. Hij zegt als het ware, zorg gemeente dat u net zo doet als Abraham. Want alleen in die weg, de weg van het volharden, zult u ook de vervulling van de belofte ontvangen. Dat over het voorbeeld van Abraham. De versen 13, 14 en 15. En dan vanaf vers 16 komt er eigenlijk een toelichting op hoe zit het nou met dat eedzweren. Laten we dat met elkaar lezen. 6 vers 16. Want de mensen zweren wel bij de meerdere dan zij zijn. En de eed tot bevestiging is dezelfde, een einde van alle tegenspreking. De apostel zegt hier dus eigenlijk, hij legt uit wat de functie van een eed is. Als je een eed aflegt, dan roep je iemand aan die meerder is dan jijzelf. Je zit in een situatie waarin misschien twee mensen tegenover elkaar staan en de ene zegt dit en de ander zegt dat. Je komt er niet uit, dan rest je alleen. Dan rest je niets anders dan iemand aan te roepen die hoger is dan mensen. Namelijk God. Dat je God tot getuige aanroept. Mensen zweren bij de meerdere dan zij zijn. En wat zeg je dan eigenlijk? Nou, als je een eed aflegt, dan zeg je: God mag mij straffen als het niet waar is wat ik zeg. Met andere woorden, je roept God aan als getuige en je zegt: God mag mij straffen als ik lieg. En je bent dus bereid om het oordeel te ondergaan als je zou liegen. En dat doe je natuurlijk om dan te onderstrepen dat je echt de waarheid spreekt. Zo is het bij mensen. Mensen zweren bij de meerdere dan zij zijn. Maar hoe zit het dan bij God? Nou, we hadden in 6 vers 13 al gelezen, dat zinnetje wat ik overgeslagen had. Dewijl hij bij niemand die meerder was, had te zweren, zo zwoer hij bij zichzelf. Dus God heeft ook een eed afgelegd, maar God kan niet zweren bij iemand die meerder is dan hijzelf. Want er is niemand boven God. En wat heeft God dus gedaan? God heeft ook een eed afgelegd. En hij heeft daarbij gezworen bij zichzelf. God heeft zichzelf tot getuige geroepen. En hij is natuurlijk dan ook de enige die dat kan doen. We lezen dat ook in vers 17. Waarin God, willende de erfgename van de beloften is, overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad, met een eed daartussen is gekomen. God heeft zichzelf tot getuige geroepen toen hij Abraham zwoer dat hij hem zou zegenen. Maar nu staat er in vers 17 eigenlijk een uitleg, een toelichting bij waarvan je zou kunnen zeggen: nee, God heeft het niet alleen voor Abraham gezegd, hij heeft het ook voor ons, voor de gemeente, voor de geadresseerden van deze brief gezegd. Want daar staat namelijk: willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen. En met die erfgenamen der beloftenis, dat is eigenlijk een andere aanduiding voor de lezers van zijn brief. Bedenk dat de apostel in hoofdstuk 1 ook al gezegd heeft, hoofdstuk 1 vers 14, dat engelen uitgezonden werden tot dienst van degenen die de zaligheid beërven. Daar heb je datzelfde soort woord, beërven. Erfgenamen staat hier. En wat zegt hij hier dus over het eedzweren van God, dat God dat gedaan heeft met het oog op jullie, zegt de apostel, met het oog op ons. En waarom heeft God dat gedaan? Willende de erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad. Wat betekent dit? Nou, bewijzen betekent hier heel letterlijk het bewijs leveren. Je kunt ook vertalen garanderen. Door de eed wilde God aan Abraham en aan deze lezers garanderen de onveranderlijkheid van zijn raad. Met andere woorden, dat God doet wat hij belooft. Dat woord bewijzen, ja, je kunt het vertalen met, zoals ik al zei, bewijs leveren of garanderen. Je kunt het ook vertalen met: God staat er garant voor. God staat er borg voor. En eigenlijk verwijst de apostel daarmee vooruit naar wat hij later gaat schrijven in hoofdstuk 8, namelijk dat Christus borg geworden is, garant geworden is van het nieuwe verbond. Nu staat er nog het woord overvloediger bij. God wil overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad. En dat wil zeggen, het was eigenlijk niet nodig. Eigenlijk zou de gemeente en zou Abraham genoeg hebben aan Gods belofte alleen. Maar ten overvloede, zou je kunnen zeggen, heeft God bij die belofte ook nog een eed gegeven. Vandaar dat 6 vers 18 ook zegt, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liegen, een sterke vertroosting zouden hebben. Welke twee onveranderlijke dingen dan? Nou, allereerst Gods belofte. Dat zou op zich voldoende moeten zijn. Maar om alle misverstand uit te sluiten en om extra zekerheid te geven, ten overvloede doet God er ook nog een eed bovenop. Dus de apostel wil duidelijk maken, God doet echt wat hij zegt. Hij belooft het niet alleen, dat zou voldoende moeten zijn, hij doet er ook nog een eed bovenop. Twee onveranderlijke dingen, 6 vers 18, in welke het onmogelijk is dat God liegen. Denk aan die bekende woorden van Biliam. God is geen mens dat hij liegen zou. Dat wij daardoor een sterke vertroosting zouden hebben. Nu moet ik wel even iets zeggen over dat woord vertroosting. In 6 vers 18. Het woord wat hier staat heeft namelijk heel veel betekenissen in zich. Je zou het ook kunnen vertalen met vermaning of aansporing of bemoediging. Of zoals hier staat dus vertroosting. Dat zit allemaal in dat ene woord. En in ieder geval de vertaling aansporing, die zou ik ook zeker nadrukkelijk willen noemen. Want bedenk nog even, hè, hij was bezig met die opwekking tot standvastigheid. In 6 vers 9 tot 6 vers 12. En het voorbeeld van Abraham kwam daarbij als iemand die inderdaad standvastig is geweest. Maar het was een opwekking, een aansporing. Dus in eerste instantie zou ik hier vooral het woord aansporing, of de vertaling aansporing willen noemen. Namelijk dat zowel de belofte als de eed van God een aansporing is voor die mensen om te volharden. En tegelijk mag je natuurlijk ook zeggen dat het een vertroosting is. Want als mensen zelf de indruk hebben en ontdekken, ik kan in mezelf niet volharden, vanuit mezelf niet, dan is het natuurlijk een vertroosting om te weten dat God voor alles zorgt. Want in het genadeverbond, daar zorgt God voor alles en wordt er niets gevraagd van de mens zelf. En dan zegt 6 vers 18 nog, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Nou, dat woordje hoop waren we al tegengekomen in 6 vers 11. En we hebben het al vaker gezien, hij schetst de gemeente tot wie hij schrijft, zijn doelgroep, als mensen die onderweg zijn ergens naartoe. Denk aan het voorbeeld van het volk in de woestijn. Het was onderweg naar het beloofde land, sommigen zijn onderweg omgekomen. Zorg dat dat u ook niet ook gebeurt. Dat is wat de apostel zei in hoofdstuk 3 en 4. Dus dat die gedachte van de toekomst en dat er volhard moet worden richting de toekomst, dat hebben we al vaker gezien. En dat wordt hier genoemd met het woord hoop. En hij noemt de mensen, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben. En het taalgebruik wat hij hier hanteert is eigenlijk van mensen die, zoals ik al zei, ergens naar op weg zijn. Iets sterker nog, mensen die ergens naar op de vlucht zijn. Het woord wordt gebruikt in het Oude Testament voor mensen die op weg zijn naar de vrijstad. Als ze moeten vluchten, omdat ze per ongeluk een moord gepleegd hebben. Wij die de toevlucht genomen hebben, mensen die op weg zijn, die onderweg zijn naar een toekomst, naar een doel. Onderweg naar die voorgestelde hoop. En nu wordt in 6 vers 19, wordt er voor die hoop een beeld gebruikt. En het is het bekende beeld van het anker. En ja, dat is bij ons zo'n bekend beeld voor hoop, dat we zouden denken dat het heel vaak in de Bijbel een rol speelt. Maar dit is echt de enige keer in de Bijbel dat het woord hoop met een anker verbonden wordt. Sterker nog, dat woord anker komt in het Nieuwe Testament verder alleen in letterlijke zin voor, bij de schipbreuk van Paulus. Maar goed, het is wel een heel sterk beeld natuurlijk. Een anker als symbool van de hoop. Want wat is dat anker? En hier wordt het een anker der ziel genoemd. Nou, een anker zorgt voor vastheid en voor zekerheid. En dat is ook wat in 6 vers 19 staat. Het welk zeker en vast is. Denk aan een schip wat heen en weer gaat. In een storm. het schip zelfs zo instabiel als wat. Maar dankzij het anker ligt het toch stevig en gaat het toch goed. Het anker geeft de zekerheid en dat is waar het hier over gaat. Die belofte van God en die eed daarbovenop. God heeft het beloofd. Het gaat over zekerheid. Het bijzondere is dat er dan over dat anker achteraan vers 19... aan het eind van vers 19 gezegd wordt waar dat anker vast ligt. Dat is niet naar beneden, maar dat is in dit geval omhoog. Het heeft een bijzondere richting waar dat anker heen uitgeworpen wordt. Namelijk het binnenste van het voorhangsel. En zoals ik al net al even genoemd heb, dat de apostel eigenlijk vooruit wijst naar het vervolg van deze brief, zo zou je dat hier ook kunnen noemen. Want in Hebreeën 9 gaat hij het uitgebreider hebben over dat voorhangsel. En vooral natuurlijk wat er achter dat voorhangsel zit. Want dat voorhangsel, dat is natuurlijk het beeld voor het gordijn. Of verwijst terug, kan ik beter zeggen, naar het gordijn tussen het heilige in de tabernakel en het heilige der heiligen. En dat wordt in de Hebreeënbrief als beeld gebruikt, dat heilige der heiligen, voor de hemelse heerlijkheid. Dus het anker, waar ligt ons anker vast? In de hemelse heerlijkheid, in het hemelse heiligdom. En dan zie je dat de apostel langzamerhand weer terugkeert tot waar hij is vertrokken. En met vertrokken bedoel ik die uitweiding, die aansporing, die oproep. Dat deed hij toen hij gezegd had dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Dat was hoofdstuk 5 vers 10. En daar komt er nu, na die lange aansporing, opwekking, weer bij terug. Want wat wordt er over dat binnenste heiligdom gezegd? Daar is vers 20 de voorloper ingegaan. Namelijk Jezus, en dan komen de woorden weer terug, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. In dat hemelse heiligdom, waarom heeft het anker daar zekerheid? Omdat Christus daar reeds is, de voorloper. En de voorloper wil zeggen, hij is er al en de rest zal zeker volgen. Denk ook aan wat er later gezegd wordt in Hebreeën 12. De lopers op de loopbaan, waar moeten zij naar kijken? Zij moeten vooruitkijken naar de overste leidsman en voleinder des geloofs. Hij heeft de loop al volbracht en daarom is er zekerheid. Samengevat, Hebreeën 6 vers 13 tot en met 20. De apostel gebruikt het voorbeeld van Abraham als aansporing voor zijn lezers om te volharden. Maar dat niet alleen, tegelijk is het is een aansporing, en dan kom ik weer eigenlijk terug bij dat woord in vers 18, het woord wat hier vertaald is met vertroosting, maar wat een meerdere betekenis in zich had. Het is vertroosting, het is aansporing, het is vermaning. Behalve de aansporing, met Abraham als voorbeeld, is het ook de zekerheid, de verzekering, dat zou je ook vertroosting kunnen noemen. God is getrouw aan zijn woord. God heeft zijn belofte gegeven. Daarbovenop heeft hij een eed gegeven. En je zou kunnen zeggen, in vers 20, 19, 20, komt er dan nog iets van zekerheid bij. Namelijk, de voorloper is in het heiligdom binnengegaan. En als de voorloper is ingegaan, dan volgt de rest ook. Als het hoofd gered is, dan zal het lichaam ook zeker volgen. Laten wij tenslotte deze woorden ter harte nemen. De aansporing natuurlijk. Pas op dat u volhardt. Pas op dat u niet afvalt, zoals de ongelovige Israëlieten in de woestijn. En als het uw vraag is, zou ik niet afvallen? Ik kan dat niet in mezelf. Dan is het natuurlijk het onderwijs van de apostel, de vertroosting, de zekerheid. God is getrouw aan zijn woord. Hij is trouw aan zijn belofte. Hij heeft er een eed bovenop gedaan. En de voorloper is ingegaan. Zie op hem. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en het meedenken en we hopen de volgende keer verder te gaan bij hoofdstuk 7, het onderwijs wat dan verder gaat over Christus als de nieuwtestamentische Melchizedek. Hopelijk tot ziens.